Nou, daar bungelde Saulus dus in een mand aan een touw. En wie weet hoeveel meter boven de grond hij hing. Hij was op de vlucht. En hij wist niet wie hij kon vertrouwen. Want in de stad had hij zomaar vermoord kunnen worden. En je kan je voorstellen, allemaal kleine steegjes. Hij had zo een steegje in kunnen lopen en iemand had een mes tussen zijn ribben kunnen stoppen. Dus hij moest op een gegeven moment de stad uit. Maar bij de poorten stonden ze op wacht. En het waren niet de officiële wachters die er stonden. Nee, het waren waarschijnlijk mensen die gewoon klaar stonden. Op het moment dat Saulus de stad uit zou lopen, zouden ze hem rustig achterna lopen. En bij de eerste of de tweede bocht zouden ze hem overmeesteren en op een stil plekje ombrengen. Of misschien gevangen nemen. Dus wat moest hij doen? In de stad was hij onveilig en de stad kon hij niet uit. Misschien een van de leerlingen heeft een idee gehad. Misschien was het iemand met een huis in of op de muur. En die zei van, hé, we kunnen je door dat raam naar buiten laten zakken. En hoe was het zover gekomen? Want ooit was Saulus naar Damascus vertrokken. En daar zou hij de aanhangers van de weg uiteenslaan. Aanhangers van de weg, zo werden de leerlingen van Jezus genoemd. Nog maar een paar jaar geleden was Jezus gekruisigd, gestorven. En die aanhangers, die volgelingen van Jezus, die zeiden dat Jezus niet was doodgebleven, maar dat hij was opgestaan. En ze riepen zijn naam aan. Ze riepen zijn naam aan alsof hij uiteindelijk God zelf was. Want ze aanbaden hem. Maar op weg naar Damascus was Jezus zelf aan Saulus verschenen. En hij kon het niet meer ontkennen. Jezus is niet dood. Hij leeft. En het heeft voor Saulus de grote omkeer in zijn leven betekend. Al na enkele dagen gaat hij dan de synagoge in en dan verkondigt hij, Jezus is de Zoon van God. En al die mensen zijn stom verbaasd. Dat is toch de man die in Jeruzalem, de volgelingen van Jezus, naar het leven stond. In de vorige vertaling stond het letterlijker. Daar stond, Saulus was die man die in Jeruzalem de mensen die de naam van Jezus aanriepen, naar het leven stond. De naam van Jezus. En nu is Saulus zelf een van die mensen geworden. Voor Joden was er maar één naam. De naam van God, Yahweh. Die naam die spraken ze, of dat toen al was, weet ik niet. Maar in ieder geval nu, die naam die spreken ze uit eerbied niet meer uit. En het is de enige naam in wie redding is. Het is de enige naam die alle eer toekomt. En het is de enige naam die je mag aanbidden. Denk maar aan het eerste gebod. U zult geen andere goden aanbidden. Of denk aan de Joodse geloofsbelijdenis uit Deuteronomium 6. Hoor Israël, hoor de Heer, uw God is één. En nu was er dus een groepje Joden. Die zei dat er naast die ene naam nog een naam was, een tweede naam. Naast de naam van God roepen zij de naam van Jezus aan. Sterker nog, volgens hen is er geen andere naam gegeven in de hemel en op de aarde in wie redding te vinden is. De naam van Jezus. Nou, dat was en dat is godslastering. Maar de naam van Jezus riep niet alleen toen weerstand op, dat roept die naam nog steeds. Moslims kunnen heel ver met ons meekomen. Ik denk dat ze zelfs wel zouden kunnen aanvaarden dat we bidden in Jezus' naam. Maar Jezus' naam aanroepen als zijn naam met alle macht. Want iemand aanroepen, dat is iemand bidden. Bidden tot Jezus. Ja, hoe reageert de familie van een moslim wanneer de naam van Jezus, wanneer iemand de naam van Jezus gaat aanroepen uit de familie? Het gebeurt niet altijd, maar heel vaak. Je mag verwachten dat je verstoten wordt door de naam van Jezus. Communisten in China kunnen prima leven met een God die ver weg is. Hij is zolang maar God, maar ergens aan de andere kant van het heelal is prima. Maar Jezus bleef niet aan de andere kant van het heelal. Jezus werd mens. Jezus stierf en stond op. En Jezus zegt dat hij koning is. En niemand anders. Nou, dat zet uiteindelijk de staat op losse schroeven. Want als mensen zeggen van ja, uiteindelijk gehoorzaam ik Jezus meer. Nou, dan gebeuren dingen zoals in dat filmpje. De naam van Jezus. In Nederland vinden heel veel mensen het prima als je praat over God. Zolang het maar de onbekende God is. Hè? Jouw God of mijn God. We weten het niet. Maar uiteindelijk is de boodschap van ons, is dat Jezus Heer is. Niet alleen Heer van ons, maar van de hele wereld. En mensen kunnen het aanvaarden. Je moet het verstandig vertellen, mooi vertellen, goed vertellen. Maar uiteindelijk kan het weerstand oproepen. Het is prima om te praten over God in deze wereld, zolang het maar niet Jezus is. En daarom is Saulus gekomen. Om iedereen in de boeien te slaan die de naam van Jezus aanriep. En al spoedig beramen de Joden een aanslag. Laten we de volgende slide maar zien, Anko. Al spoedig staat er in onze vertaling. Maar als je de vorige vertaling leest, dan stond er toen er verscheidene dagen verstreken waren. En de Statenvertaling, daar staat als er vele dagen verlopen waren. Nou is onze tijd wat haastiger dan de tijd van de Statenvertaling, maar het is wel gek dat het zelfs in de vertaling doorwerkt. Hè? Dus wanneer deden ze dat nou? Was het al spoedig of duurde het een tijd? Nou, als je gaat uitzoeken wat er nou precies gebeurd is met Saulus in Damascus en je gaat je Bijbel verder lezen, dan ontdek je dat er nog een paar teksten zijn die wat vertellen over wat er nou precies gebeurd is. En de eerste tekst is 2 Korinthe 11, vers 32 en 33. Daar staat, toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad Damascus, afsluiten om mij gevangen te nemen. Ik kon alleen aan hem ontkomen doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten. In Damascus, net zo'n soort ontsnapping, in een mand, maar een andere aanleiding, koning Aretas. Nou, die koning Aretas was de koning van de Nabateeën, de koning van de Arabieren. En dat was een onafhankelijk volk, die vielen niet onder Rome. En in Damascus woonde in ieder geval ook een flinke groep van die mensen. En omdat ze met zo'n grote groep waren, hadden ze ook een eigen aanvoerder, stadhouder. Of het een echte officiële titel was, weten we niet. Maar ze hadden wel een aanvoerder, zeg maar de stadhouder staat er bij ons. Nou, en Saulus heeft het dus een keer aan de stok gekregen met die Aretas. Wie weet was het dezelfde keer. Dat lijkt erop, als je Galaten 1 gaat lezen. Want daar vertelt Saulus ook over de tijd na zijn bekering. En dan zegt hij, ik ben onmiddellijk na mijn bekering naar Arabia gegaan, dus die streek van koning Aretas, en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus, en pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem. Nou, als je alles bij elkaar zet, zou dit dus gebeurd kunnen zijn. Direct na zijn bekering in Damascus trad Saulus op in de synagoge en dan vertelde hij over Jezus, dat lees je in Handelingen. Maar hij reisde ook naar Arabia. Naar dat land van Aretas. Dat lees je in Galaten. En dan zal hij ook gepreekt hebben in de synagoge. En daar zal hij dan de stok hebben gekregen met koning Aretas. Want hij zorgde voor onrust. En Saulus maakte dus vijanden. Koning Aretas en de leiders van de Joodse synagoge. En als hij op een dag terugkomt in Damascus, dan staan beiden naar het leven en dan moet hij vluchten. Na een periode van 3 jaar, dus na vele dagen. Zoals de Statenvertaling het zijn, ook andere vertalingen. En Lucas die vertelt in Handelingen, vooral over het conflict tussen de volgelingen van Jezus, Joden, en de andere Joden. Dus die vertelt dat Saulus moest vluchten vanwege de Joden. Hij moest ook vluchten voor koning Aretas. En dat staat dan in 2 Korintiërs. Dus zo is het gegaan. En daar hing hij dan. Tussen hemel en aarde. Op de vlucht. En je kan je voorstellen dat die man zo langs die muur schraapte. En dat Saulus naar beneden keek en de spleten zag. En de 4 meter onder hem de grond. Zijn leven hing aan een draadje. En wat moest er gebeuren? Stel, beneden zouden ze hem opwachten. Hij kon niet weg. Stel, ze zouden het huis in rennen. Terwijl hij nog aan het draadje hing. Stel, hij zou ontsnappen. Waar moest hij naartoe? Wat zou er door Saulus heen zijn gegaan? Stel je voor, jij zou met hem in die mand hebben gezeten. Wat zou je hebben gedacht? Wat vertelt die mand over het christelijke leven? Die mand aan die draad, 's nachts tussen hemel en aarde. Die mand vertelt dat christenen afhankelijk zijn van anderen. Het begint al met de touw, zult houden. En Saulus was afhankelijk geweest van Ananias. Als hij niet was gekomen. En later, als Saulus gevlucht is in Jeruzalem, dan is iedereen nog bang voor hem en dan neemt Barnabas hem mee. Saulus blijft afhankelijk. Hoe sterk hij ook overkomt, hij blijft wel afhankelijk. Afhankelijk van mensen. Volgelingen van Jezus zijn afhankelijk van elkaar. Saulus was ook helemaal afhankelijk van God. Toen hij naar Damascus ging, had hij positie, had status. Hij kon naar de hoge priesters gaan, hij hoorde bij de fariseeën. Hij stond in het middelpunt van de Joodse samenleving. Maar nu is hij hier, zwak, machteloos. En denk er goed om, jaren later wrijven mensen het nog aan. Wat was jij slap zeg? Jij ging vluchten. Je bent echt een slappeling. In zijn tweede brief aan de Corinthiërs, dan moet Paulus zich verdedigen als apostel en dan komt hij erop terug. Dan zegt hij, nou als ik me op iets moet laten voorstaan, dan doe ik het op mijn zwakheid. De God en Vader van de Heer Jezus, de God die moet worden geprezen tot een eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. En dan komt hij met een voorbeeld van zijn zwakheid. Nou, toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen. Ik kon alleen aan hem ontkomen, doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten. Wat was jij slap om te vluchten? Ja, zegt Paulus, ik sta erop voor. Want God heeft mijn zwakheid en mijn afhankelijkheid gebruikt om zijn koninkrijk te gebruiken. Om zijn koninkrijk te bouwen. Durven wij ook afhankelijk te zijn van elkaar en van God. Op de manier zoals Paulus. Dat mensen ons misschien wel zwak en slap vinden. Wat vertelt iemand? Ja, die vertelt over een onzekere en een spannende toekomst. Saulus wist niet wat er ging gebeuren. Eerst wist hij het wel. Stijgen in carrière als leraar van de Joodse wet. Maar nu wist hij het niet. Wat zou er gebeuren? Zelfs al zou hij ontsnappen. Een onzekere toekomst. Aan de andere kant was het zo zeker als wat. Anna van der Bijl, de oprichter van Open Doors, die vraagt vaak, wat is nou de veiligste plek op aarde? Nou, de veiligste plek op aarde is als je in het centrum van Gods wil zit. En daar zat Paulus. In die mand, tussen hemel en aarde, zat hij in Gods wil. De veiligste plek. De onzekerheid was dat hij zijn eigen zekerheid aan God had moeten geven. Zijn leven was in Gods handen. Die mand vertelt ook over vervolging. Want daarom zat Saulus in die mand. Omdat hij vervolgd werd door zijn vroegere vrienden. Dus door politieke machthebbers. Jezus had het al gezegd tegen Ananias. Ik zal Saulus tonen hoezeer hij moet lijden om mijn naam. Maar vervolging is niet alleen voor Saulus. Sinds Pinkster is de naam van Jezus onlosmakelijk verbonden aan vervolging. Paulus zelf zegt, allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Dus niet alleen Saulus, maar allen. Wij dus ook. Vervolging hoort erbij. En vervolging kan gebeuren door de staat. Dat zagen we in dat filmpje waar de politie dat doet. De politie verbood kinderen om Jezus te volgen. Maar vervolging is natuurlijk niet alleen als het volgens de wet niet mag. Die mensen van Aretas en die Joodse leiders, die gingen niet te raden bij de machthebbers, maar die hadden zoveel invloed dat ze zelf konden vervolgen. Vervolging kan gebeuren door handelaren, door de economie. De eerste protestantse zendelingen hadden vooral last van hun eigen volksgenoten, want weet je, het evangelie is gewoon niet zo goed als je een slavenhandel doet. Of als je mensen probeert uit te buiten met spiegeltjes en kralen. En nu ook. Christenen in China hebben het moeilijk vanwege de Olympische Spelen. Want joh, dat is goed voor de handel, de Olympische Spelen. Vervolging gebeurt door familie. Als je familie je niet meer moet omdat je Jezus volgt. Dat gebeurt ver weg, maar dat gebeurt in Nederland ook. Vervolging hoort erbij. Jezus brengt ons, alle volgelingen van Jezus, brengt hij in een situatie waar ze afhankelijk zijn. Waarin hun toekomst onzeker is. Hij brengt ze in situaties die anderen vernederend vinden en zwak. Hij brengt ons ook altijd in situaties van vervolging. Het hoort erbij. Dus wat moeten wij doen? Ik denk dat we weerstand moeten verwachten. En we leven in een tijd waarin dat weer normaler wordt om dat te bedenken. Om te kunnen voorstellen op school, op werk, in de politiek. Als je de naam van Jezus aanroept en je zit in zaken. Je kan weerstand verwachten. Want je maakt andere keuzes. Maar als je weerstand tegenkomt, dan moet je natuurlijk wel alles doen om die weerstand weg te nemen. Het gaat natuurlijk niet aan dat de naam van Jezus wordt belasterd omdat wij dingen met zwart geld doen. Kijk, als daarom onze naam wordt belasterd, de naam van Jezus wordt belasterd en we weerstand oproepen, dat is niet goed. Of omdat we stelen of roddelen. We moeten er alles aan doen dat de naam van de Heer niet belasterd wordt. Maar ook al doe je er alles aan, ook al leef je goed, je kan niet anders dan verwachten dan dat er toch mensen zijn, ook in Nederland, bij wie die naam weerstand oproept. En dat is vervolging. En dat mensen zich tegen je zullen keren. Wees niet bang. De duivel verdoet zijn tijd niet. Dus als je weerstand tegenkomt, ja, wees niet bang. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Blijf hem volgen. Wat moeten we doen? Ik denk dat we moeten beseffen dat we één zijn met de wereldkerk. Met elkaar, maar ook wereldwijd. Dat we één zijn met Jezus. We zijn niet de eerste. Jij bent niet de eerste die weerstand oploopt op school. Of op je werk. Je bent ook niet de laatste en je bent niet de enige. Bid dat de Heer ons en anderen beschermt. En bid dat de Heer ons en anderen gebruikt voor zijn koninkrijk. Wat doen we? Weet dat wanneer we afhankelijk zijn, wanneer we machteloos en onzeker zijn. Weet wanneer mensen vervolgd worden, dat Jezus ze juist dan gebruikt voor zijn koninkrijk. Amen. Thank you. Paulus schrijft. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. En als we zo direct samen avondmaal vieren, ja, ik moest denken aan deze woorden. We moeten delen in zijn lijden. Als we brood eten en wijn drinken, dan delen we in zijn lijden. Maar wanneer we delen in zijn lijden, delen we niet alleen door samen brood en wijn te eten. Maar dat betekent ook dat we in ons leven delen in zijn lijden. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Maar de belofte is natuurlijk dit. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoed als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer. Als we zo direct samen avondmaal vieren, in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus, dan mogen we weten dat we moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. En als volgelingen van Jezus mogen we dat steeds meer gaan beseffen. Wat betekent dat nou? Mogen we vertellen aan onze kinderen, maar we mogen het ook zelf voorleven. Volgelingen van Jezus die voor zijn naam uitkomen, goede dingen doen, lief hebben. Zoals iemand uit de tweede eeuw zei, christenen hebben lief, maar ze worden vervolgd. Het zal voor ons niet anders zijn, op andere manieren dan in China. Maar we zijn één met hen en één met Christus. Ik lees een paar woorden voor van dominee Weefkind. Het avondmaal is door onze Heer Jezus ingesteld aan het laatste paaschamaal dat hij met zijn discipelen at. Voordat hij werd overgeleverd en gekruisigd. En terwijl ze aten, nam Jezus een brood. Hij sprak de zegen uit. Hij brak het. Hij gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet. Dit is mijn lichaam. En hij nam een beker. Sprak de dankzegging uit en gaf hem die en zei, drinkt allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op de dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoten als teken van de vergeving van onze zonden. En ook verbindt het ons met hem. Alles hebben we in Christus. Als we worden neergedrukt door zonde, hij rechtvaardigt. Hebben we hulp nodig, hij geeft kracht. Als alles duister is, Christus is het licht. Als we verdwaald zijn, hij is de weg. Als we leugen willen ontvluchten, hij is de waarheid. Als we verward zijn door de dood, Christus is het leven. En samen, omdat we één brood breken en één beker drinken, vormen we één lichaam. Door het avondmaal zijn we met God, met de Heer en met elkaar verbonden. Zo mogen we samen avondmaal vieren. En ook als u gast bent in ons midden, nodig u van harte uit om mee avondmaal te vieren. Als u van harte gelooft in de Heer Jezus Christus, zijn naam aanroept. En ook in uw eigen gemeente aan het avondmaal gaat. We gaan de maaltijd in gereedheid brengen. Misschien kun je wat muziek maken terwijl we alles klaarmaken. En dan volgt verder nog wat.